Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 24 jaar is overleden Willem Huttinga. Morgenochtend zal er om 10:00 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kerkhofweg 15 in Emst. Eveneens maakt de kerkenraad met droefheid bekend dat in de leeftijd van 84 jaar is overleden Jantine Lankman Hulsman, echtgenote van Gerrit Lankman. Morgenmiddag zal er om 14:45 een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Van Oortstraat. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij nu uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers.
Thank you.
bekend uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste vers. Wij herzeggen nu Marcus 13, van vers 21 tot en met 37, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. lezen in Marcus 13 vanaf vers 21 tot en met 37. En als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, zie, hier is de Christus, of zie, hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen teken en wonderen doen om te verleiden, en die net mogelijk waren, ook de uitverkorenen. Maar gij lieden, zie toe, zie, ik heb u alles voorzegd. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal het schijnsel niet geven. De sterren des hemels zullen daaruit vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien, komend in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van de uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. En leert van een vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer nu zijn tak teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij is, voor de deur is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de zoon dan de vader. Ziet toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknechten nacht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken, zo waakt dan. Want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat, of de middernacht, of met het hanengekraai, of in de morgenstond. Opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze laatste adventszondag voor het kerstfeest met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 13, en daarvan het 37ste vers. Marcus 13, vers 37, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen, waakt. Gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden een onvoorziene komst aangekondigd. Een onvoorziene komst aangekondigd. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wie dit woord zegt. In de tweede plaats willen we erop letten wie dit woord geldt. En in de derde plaats willen we erop letten wat dit woord vereist. Dus een onvoorziene komst aangekondigd. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wie dit woord zegt. We lezen in het eerste gedeelte van de tekst: en hetgeen ik u zeg. En dat maakt dit woord tot zo'n hoogst ernstig woord. Dat woordje ik, jongens en meisjes, dat staat met een hoofdletter. Dat is niet het woord van een dominee, maar dat is het woord van de Heere, hetgeen ik u zeg. Onze tweede gedachte, wie dit woord geldt. Als het woord voor ons niet geldt, dan mogen we het ook weer naast ons neerleggen. Je kunt immers ook niet alle woorden, daar kun je niet mee bezig zijn. Er wordt zoveel gezegd. Voor wie is dit woord bestemd? De Heere zegt, dat zeg ik allen. Dus dit is een woord voor allen, voor jong en oud, voor iedereen die in de kerk is. En onze derde gedachte, wat dit woord vereist. De Heere zegt, waakt. En letten we erop in onze derde gedachte wat dat betekent. Gemeente, het is vandaag de laatste adventszondag. Het is de vierde adventszondag en in de adventweken hebben wij stilgestaan bij het uitzien dat er aan de komst van de Heere Jezus Christus vooraf is gegaan. En heel vaak richten wij ons in de adventweken op de eerste komst van de Heere Jezus Christus. En de eerste komst van de Heere Jezus Christus, jongens en meisjes, dat is de komst van de Heere Jezus met kerstfeest. De eerste komst is de komst in de volheid des tijds. En aan die komst is een tijd vooraf gegaan. We hebben het gezien uit Genesis. We hebben het gezien uit Malachi. We hebben het gezien uit het leven van Maria. Daar is uitgezien naar de komst van de Heere Jezus Christus, Advent. Maar gemeente, er is ook een komst van de Heere Jezus in het hart. Dat is ook noodzakelijk in ons alle leven. En we hebben gezien dat er lessen liggen in de verwachting uit de volheid des tijds voor het leven van Gods kinderen nu. We hebben dat gezien toen het ging over de nacht waarin die zon der gerechtigheid opging. We hebben dat ook gezien uit het leven van Maria. Dus het is nodig dat de Heere in ons hart verschijnt. En van nature is er geen plaats voor hem. Gemeente, er is nog een andere komst. Wij noemen dat de tweede komst. Of de Bijbel noemt het de wederkomst. En het is ook heel goed om in de adventtijd stil te staan bij die komst. Voor ons ligt dat zo heel ver uit elkaar. De eerste komst van de Heere Jezus en de tweede komst. De komst in Bethlehem en de wederkomst. Maar voor de profeten in het Oude Testament lag dat heel dicht bij elkaar. Alsof dat één en dezelfde dag was. De komst van de Heere Jezus Christus. En wij trekken dat soms veel te ver uit elkaar. alsof dat helemaal niets met elkaar te maken heeft. En daarom is het ook in de eerste plaats gezien de omstandigheden in de gemeente. En in de tweede plaats gezien de Bijbelse betekenis. Goed om vandaag bij deze woorden stil te staan. Die komst van de Heer Jezus Christus wordt genoemd de dag. Dat is een doorluchtige dag, dat is een grote dag, dat is een vreselijke dag. En we hebben gezien dat Maleachi zegt, dan zullen de goddelozen en degene die hoogmoed doen, die zullen als stoppels zijn. De toekomstige dag zal ze in brand zetten. Maar voor degene die de Heere vrezen, is het een heerlijke dag, want dan zal de zon der gerechtigheid opgaan in hun hart. En gemeente, bij die dag mogen we vanmorgen stilstaan. En wie spreekt daarover? Dat zou onze eerste gedachte zijn. En hetgeen ik u zeg. Jongens en meisjes, de Heere zegt, let erop, ik zeg dat. Ik zeg dat. En als de Heere iets zegt, dan is het heel belangrijk. Het maakt een groot verschil wie dat er iets zegt. Er wordt zoveel gezegd. Ik heb in de achterliggende week zoveel gelezen. Ik heb in de achterliggende week zoveel gehoord. Maar het maakt nog wel een verschil wie het zegt. En daarom is hier de vraag, wie is hier aan het woord? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij zegt hetgeen ik u zeg. De Heer Jezus kwam net met zijn discipelen uit de tempel. U kunt dat lezen in het eerste vers. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem. Dus de Heer Jezus is in de tempel geweest. Daar heeft hij gepreekt. En waar die preek over ging, dat kunnen we lezen in het vorige hoofdstuk. Daar staat dat de Heer Jezus in gesprek geweest is, hoofdstuk 12, vers 35, met de fariseeën en de schriftgeleerden. Het ging namelijk in die preek over Davids zoon. Het ging over de Heere. Hoe kan nou Davids zoon ook Davids Heere zijn? En daar heeft de Heer Jezus over gepreekt. De Heer Jezus heeft gepreekt over een van de psalmen van David. En er is een discussie opgekomen van degene die dachten dat zij het beter wisten. Dus het ging eigenlijk over een hoofdonderwerp, zou je kunnen zeggen. Het ging over de Heer Jezus zelf. Dat hij Gods zoon is. En dat hij de Heere van David is. En je zou verwachten dat de discipelen na die preek nog heel erg met die preek bezig zouden zijn. Maar in dit hoofdstuk dan lezen we dat ze uit de tempel gaan. En dan zegt een van de discipelen tegen de Heere Jezus, zie meester, hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. Dus ze lopen nog op het tempelplein en de discipelen die kijken om en ze zien daar die prachtige tempel staan. Die tweede tempel en ze zeggen, jongen, wat is dat toch mooi. Ze zeggen, jongens en meisjes, wat hebben we toch een mooie kerk. Wat hebben we toch een mooie tempel. Dus het gaat niet over de preek, maar het gaat over de kerk. Het gaat over het huis, het gaat over het stoffelijke. Het gaat over de aardse dingen. Wat is dat verdrietig. En dat na een preek van de Heer Jezus. Er zijn misschien wel eens preken die weinig indruk maken. Maar je zou toch zeggen, als de Heer Jezus gepreekt heeft, dan zullen de mensen daar toch wel over napraten. Dan zullen Gods kinderen daar toch wel over napraten. We zien het, gemeente, bij de discipelen, hoe aards dat ze nog zijn na ontvangen genade. Hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, er zal niet één steen op de andere gelaten worden, mijn discipelen. Hij gaat hen spreken over de vergankelijkheid van het leven. Hij gaat hen spreken over de vergankelijkheid van al het aardse. De gemeente, laat dat voor ons nou tot een voorbeeld zijn vandaag. Hoe vaak is het niet dat we uit de kerk komen, het gaat niet over de preek, maar het gaat over allemaal bijkomstige dingen die geen waarde hebben. En de allerbelangrijkste dingen die worden vergeten. En dat u dan maar het voorbeeld zou volgen wat de Heere Jezus hier doet voor zijn discipelen. Hij gaat ze wijzen op de ernst van het leven. Hij gaat spreken over de verwoesting van de tempel. En dat roept bij de discipelen weer allerlei andere vragen op. En dan gaat de Heere Jezus wijzen op de tekenen van de tijden. U hebt het horen lezen. Hij spreekt over verleiders, over oorlogen, over revolutie, over natuurrampen, over vervolgingen, over haat van mensen. Allemaal dingen, gemeente, die wij in onze tijd ook zo duidelijk zien. En al deze dingen vinden plaats voor de dag van de wederkomst. En daarom is het nodig om te waken. En hetgeen ik u zeg. Kijk nou eens even niet naar dat gebouw, mijn discipelen. Ga nou niet zo op in de aardse dingen en in de stoffelijke dingen. Maar hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Wie zegt dat? Dat is het woord van de alwetende. Al deze dingen, jongens en meisjes, die zouden wij nooit geweten hebben als de Heere Jezus het ons niet zou verteld hebben. Maar de Heere Jezus is de alwetende. En hij gebruikte die alwetendheid niet voor zichzelf in zijn vernedering. Maar hij gebruikte die alwetendheid wel als profeet om zijn discipelen te waarschuwen en te leren. En dan blijkt hij allerlei dingen te zeggen die voor de discipelen een verrassing zijn. Dit zegt de waarachtige. De Heer Jezus kunt u nooit op een leugen betrappen. Mensen kunnen soms een vergissing maken. Maar de Heer Jezus maakt geen vergissing. Hij zegt hetgeen ik u zeg. Met andere woorden, ik ben de waarheid, mijn discipelen. En mijn woord is de waarheid. Er wordt zoveel gezegd, maar het woord van de Heer is de waarheid. Hetgeen ik u zeg. Wie is dat? Dat is de rechter die straks komen zal op de wolken van de hemel. Hetgeen ik u zeg. Het gaat over zijn komst. En wie kan daar beter over spreken dan de Heer Jezus alleen? Zijn komst is wel onverwacht, maar zijn komst is niet onaangekondigd. Het is niet zo dat we kunnen zeggen dat de Heere Jezus daar niet over gesproken heeft. Hij heeft daar zo duidelijk over gesproken. En dat zal hij ook straks terugbrengen in de gedachte als hij komt als de rechter op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Hetgeen ik u zeg. Gemeente, dat zegt degene die waakt. Soms dan kunnen mensen wel eens iets zeggen terwijl ze het zelf niet doen. En dat neemt dan eigenlijk de kracht van je woord weg. Daar moeten we als kerkmensen ook heel erg mee uitkijken. Dat men zegt, ja, u zegt het wel, maar doet u het nou zelf ook? En zou je dat nou van de Heer Jezus ook kunnen zeggen? Dat hij zegt, ja, hij zegt het wel, maar hij doet het zelf niet. Nee, dit zegt de wakende. De Heer Jezus zelf waakt hetgeen ik u zeg. Hij heeft recht om te spreken. Ja, zeker naar zijn menselijke natuur heeft hij ook wel geslapen. Maar zijn goddelijke natuur waakte. Denk maar aan de storm op zee. Zijn discipelen waren in gevaar. Hij sliep. Maar zijn godheid waakte over hen. De wachter Israëls die slaapt of sluimert niet. Dus hij heeft recht om te spreken, gemeente. Eenmaal sprak hij tot zijn discipelen in de hof van Gethsemane. Waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. En hij waakte. Hij heeft geen ogenblik geslapen toen de boze kwam. Hij heeft gestreden, hij heeft geworsteld, dus hij heeft recht om te spreken. hetgeen ik u zeg. Waarom zegt hij dat? In de eerste plaats zegt hij dit om ons te onderwijzen. Ik zei het al, we zouden het niet geweten hebben als hij het niet gezegd zou hebben. Hij zegt in het 23e vers, maar gij lieden ziet toe, ik heb u alles voorzegd. Ik heb u alles voorzegd. Dus wat zij niet zien, waar zij geen erg in hebben, dat ziet hij wel en dat weet hij ook. En hij zegt, als het nou straks komt, denk dan terug aan mijn woorden. Zodat u het kunt plaatsen. Zodat u het thuis kunt brengen. Wat nu de betekenis is van al deze dingen. Hetgeen ik u zeg, hij zegt dat tot onderwijs. En wat zouden we er goed aan doen als we dat profetisch onderwijs van de Heer Jezus ter harte zouden nemen, gemeente. Want hij is de leraar ter gerechtigheid. Hij zegt het in bewogenheid. Hij zegt het uit bewogenheid, want kijk, deze dingen gebeuren toch wel. Of de Heer Jezus het nou gezegd had, of dat hij het niet gezegd had, maar het gebeurt toch, want het is naar Gods raad. Maar de Heer is bewogen. Hij is bewogen met zijn discipelen. Een stukje van deze dingen gaan ze meemaken. En daarom heeft hij dit geboodschapt, omdat hij met hen bewogen is. Ja, hij is niet alleen met zijn discipelen bewogen. Hij was met heel Jeruzalem bewogen. Hij heeft gestaan op de Olijfberg en hij heeft Jeruzalem overzien. En dat heeft hem diep ontroerd, met innerlijke ontferming bewogen zijnde over al die mensen die daar woonden in die grote stad Jeruzalem. Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens bijeenvergaderd, doch gijlieden hebt niet gewild. Gemeente, zo is ook de prediking van morgen, dat de Heere u deze prediking laat brengen, dat is omdat hij nog met ontferming over u bewogen is. Terwijl zoveel anderen dit woord niet horen, mogen wij het nog horen. En in dat woord klinkt die bewogenheid door hetgeen ik u zeg. O, zou u niet naar mijn woorden luisteren? Ik heb het goede met u voor. Ik zoek niet uw ondergang, maar ik zoek uw behoud. Hoor toch naar mijn stem. Het klinkt door en we gaan het straks samen zingen, jongens en meisjes. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Waarom zegt de Heere dit? Hij zegt dit uit ervaring. Hij weet waar hij het over heeft, want hij kent de strijd tegen de boze. De Heere Jezus kent de duivel als geen andere. Hij heeft in de woestijn met de duivel gestreden. Hetgeen ik u zeg, o, onderschat het toch niet. Denk toch niet dat de duivel zich zo gemakkelijk laat wegsturen. Hij spreekt uit ervaring. Hij weet hoe de vorst der duisternis heeft geprobeerd om hem ten val te brengen en het nog probeert. En hij weet ook hoe de vorst der duisternis zich richten zal op de discipelen. Hetgeen ik u zeg. Hij zegt het om zich vrij te maken. Hij zegt het zodat ze later nooit kunnen zeggen, wij wisten het niet. Het zal niet de vrucht zijn dat alle mensen luisteren. En dat is nog zo gemeend als je zegt dat het met kerst gaat om het hart. Dan zullen niet alle mensen daarnaar luisteren. Maar heel veel mensen hebben het wel gehoord. En zo maakt de Heere zich ook vrij van mensen. Dat is ook de vrucht van de boodschap. Niet alle mensen hebben hier naar de Heere Jezus geluisterd. Maar hij heeft zich wel vrij gemaakt van hun ziel. Ze kunnen straks nooit zeggen, wij hebben het niet geweten. Of wij hebben er niet van gehoord. Hij zegt het ook om mensen wakker te schudden. En hetgeen ik u zeg, waakt, waken, dat is het tegenovergestelde van slapen. En slapen, dat is uitrusten. Veel mensen zoeken de rust. En wat de Heere wil doen met deze woorden, jongens en meisjes, dat is mensen wakker schudden. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Hij zegt dit, opdat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. O, ik hoop dat we zo vandaag de slaap uit onze ogen mogen wrijven, en dat onze ogen geopend mogen worden voor de werkelijkheid van dit leven. Hetgeen ik u zeg, dit is een levendmakende stem. Dit is niet de stem van een mens, maar dit is de stem van Hem die levend maken kan door zijn Heilige Geest. En die door dat spreken ook zondaren levend maakt. Daarom heeft Hij toen gesproken en daarom wordt er nog gesproken. Onze eerste gedachte eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Wie zegt dit nu? Wie is hier aan het woord? We gaan naar onze tweede gedachte, wie dit woord geldt. Want ja, ik hoef mij ook niet alles aan te trekken, laten we eerlijk zijn. Ik hoef ook niet naar alle woorden te luisteren. Ik hoef mij toch ook niet altijd aangesproken te voelen. Als er iets tegen andere mensen gezegd wordt, dan mag ik het ook naast mij neerleggen. En misschien is het wel zo met deze tekst, jongens en meisjes, dat je denkt, ach ja, dit is een tekst voor Gods kinderen, dus ik hoef daar niet naar te luisteren. Ik mag met andere dingen bezig zijn. En daarom is het heel belangrijk, tot wie spreekt de Heere dit? Wij zouden zeggen, wie is de doelgroep? Wie heeft de Heere voor ogen? Nou, dat staat ook in deze tekst. Hij zegt, hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Hij zegt dat in de eerste plaats tegen zijn discipelen. Voor hen is dit een heel belangrijk woord. Daar staan ze, Johannes, Jacobus, Andreas. Deze mensen staan in de vuurlinie. Ze krijgen straks heel wat over zich heen. De Satan heeft het in het bijzonder gemunt op die discipelen. Dat blijkt ook straks wel als ze uitgaan. Wat krijgen ze allemaal op zich af? En daarom zegt de Heere in de eerste plaats tegen deze apostelen, hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, zonder uitzondering. Petrus, het geldt u. Thomas, het geldt ook u. Johannes, het geldt ook u. Andreas, het geldt ook u. Bedenk het toch. Dat u allen in het gevaar zijt van verleiding. Dat u allen in het gevaar bent van de vorst der duisternis, de twaalfen. Maar in de tweede plaats zegt de Heere dit ook tot de ambtsdragers vandaag. Want er zijn nog knechten van God, er zijn nog ouderlingen en diakenen. En wat tegen de discipelen gezegd is, dat geldt ook voor de gewone ambten nu. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Jongens en meisjes, dan moet ik mij aangesproken weten. Dit is een preek ook voor jullie dominee. Soms denk je misschien dat de dominee alleen maar preekt voor de mensen in de kerk. Maar weet je dat ik ook wel eens spreek voor mijzelf? Eigenlijk, als het goed is, spreek ik altijd ook voor mijzelf, want ik moet ook luisteren naar dit woord. Wat ik zelf preek, en dit is een bijzonder woord voor ambtsdragers, dat zeg ik u allen. Dat zegt de Heer ook tegen dominee Schot. Waakt, wees wakker, want u hebt een hele grote verantwoordelijkheid. In Ezechiël 34... daar wordt gesproken over leiders die verleiders zijn. Wat is dat verschrikkelijk? Ze waken niet. Ze zijn bezig waar ze niet mee bezig moeten zijn. Maar er staat in het formulier ter bevestiging van de dienaren des woords. Zij waken over uw zielen. Gemeente, dat is mijn taak. Om te waken over uw zielen. En dan wordt er gevraagd of u de voorgangers gehoorzaam wilt zijn, dat ze hun werk niet al zuchtende behoeven te doen, want dat is u niet nuttig. Ze waken voor uw zielen. Ze moeten hun mond open doen als het nodig is. Ze moeten waarschuwen als het nodig is. Is niet altijd gemakkelijk. Het is veel gemakkelijker om te slapen. Om het deken over je heen te trekken. Alsof de wereld niet bestaat. Maar dan versta ik mijn verantwoordelijkheid niet. Dan wegen de zielen niet op de harten. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. En hoeveel ambtsdragers zijn er niet in 2018 die niet meer lijken te waken, maar die meegaan met wat de tijd te bieden heeft. Ik sta daar niet boven. Maar ik moet waken. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Gemeente, dit geldt de discipelen in de brede zin. Dit geldt niet alleen de 12, maar dit geldt al de discipelen die de Heer Jezus volgen. Dit geldt in het bijzonder Gods kinderen, want zij zijn de kurken waar de wereld nog op drijft. Als Gods kinderen niet meer waken, ja, van de wereld kun je het niet verwachten dat zij waken. Maar als Gods kinderen nou niet meer waken, ja, maar dan gaat het niet goed met deze wereld. U zult zeggen, ja, maar Gods kinderen waken toch wel, dominee. Ach, kent u dan niet de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden? En die wijze maagden, die waren ook in slaap gevallen. Ze moesten uitzien naar de koning. Ze moesten uitzien naar zijn komst, want daar waren ze toch voor uitgegaan. Maar net als de dwaze maagden vielen ze in slaap. En als ze geen olie gehad hadden, als de olie des geestes gemist werd in hun leven, dan waren ze ook verloren gegaan. Als ze die nog hadden moeten kopen toen de koning kwam, dan was het voor hen te laat. Dus het is niet alleen een woord voor ambtsdragers, het is ook een woord voor Gods kinderen. Ook al mogen we weten dat de Heere in ons leven gewerkt heeft. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Ja, het is niet alleen een woord voor Gods kinderen. Maar de Heer Jezus zegt, dat zeg ik u allen. Allen. Zonder uitzondering. Niemand wordt hier uitgesloten. Want de wederkomstgemeente staat ons allemaal te wachten. Dan valt al het verschil weg. Deze vermaning komt tot ons allen. Straks is er geen onderscheid tussen klein en groot, jong en oud. Wij zijn zo geneigd om allerlei onderscheid te maken tussen mensen. Dan zeggen we, ja, maar deze mens heeft die problematiek en die kan dit niet. En die mens heeft weer die problematiek en met die achtergrond moet je rekening houden. Maar ja, we blijven wel verantwoordelijk voor onze daden, gemeente. Allemaal, allemaal. Dat zeg ik u allen. Wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. En daarom is mijn preek vanmorgen ook voor allen. Ik zeg dit in de naam van mijn meester tot u, o oude van dagen. Als ik met u mag beginnen. Ik zeg het u allen, uw leven is bijna voorbij. Waakt, hoe kunt u toch zo rustig voortleven, terwijl u weet dat het hooguit nog 5 jaar kan zijn misschien? Of is dat al veel, veel te ruim gedacht? En terwijl er al zoveel jaren van uw leven achter liggen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Ik zeg het u allen. Ik zeg dit tot onze jonge mensen. Ja, zul je zeggen, dominee, maar ik ga nog niet sterven. Want ik heb nog een heel leven voor mij. Hey, jongens en meisjes, dat weten jullie niet. Oude mensen moeten sterven. Maar jonge mensen kunnen sterven. Dat zien we ook in onze gemeente. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Dat kan in het verkeer gebeuren. Dat kan door een ziekte gebeuren. Dat kan op zoveel verschillende manieren, echt waar. En dan is het eeuwigheid. Dus ik zeg het ook tegen jullie, ook al ben je nog jong, waakt. Het is niet zo dat je eerst alle dingen mag uitproberen. En dat je denkt, ach, ik zal er later wel eens aan gaan denken. Want je weet niet of er nog een later komt. Heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, zegt de Heere, laat u leiden. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Ik zeg het tot de rijken, als die er onder ons zouden zijn. Het gevaar van rijkdom is dat wij gaan steunen op ons geld, want bijna alles is te koop. Maar dit is niet te koop. Psalm 49, de mens hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Ik zeg het tot mensen die misschien een grote positie hebben onder ons, waar u heel de dag druk mee bent. Maar dat zal ineens voorbij zijn als de wederkomst komt. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. Ik zeg het tot de sterken onder ons. Ja, zegt u dominee, maar ik ben gezond, ben nog nooit bij de dokter geweest. Nee, maar Psalm 39 zegt, de sterkste is enkel ijdelheid. Vertrouwt niet op uw kracht, vertrouwt niet op uw sterkte, want dat kan in een ogenblik voorbij zijn. Ik zeg het tegen de bestudeerden, tegen degene die op de universiteit zitten misschien wel. Want die wijsheid, daar kun je het niet mee doen als je voor Gods rechterstoel staat. De dingen die je in de kerk hoort, die zijn voor de wijze en de verstandige verborgen. Maar ze zijn de kinderkens geopenbaard. Ik zeg dit vanmorgen tegen Gods kinderen. Jawel, ik zeg het ook tegen u. Wat is het noodzakelijk dat we elkaar opscherpen? Wat is het noodzakelijk dat we elkaar dit toeroepen, het woord van de meester? Wat leven we daar te weinig bij? De eerste christenen die leefden daar zo dichtbij. Wanneer ze elkaar groeten, dan zeiden ze, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat zijn we helemaal kwijt. Wat zou er een uitzien moeten zijn, volk van God, naar de komst van de bruidegom? En wat merken onze jonge mensen het weinig? Wat zouden ze het veel meer aan ons moeten zien, dat de aarde voor ons zo weinig betekenis heeft, maar dat we een ander domicilie hebben. En dat we van daaruit worden geregeerd en dat we zo mogen leven. Ik zeg het tot Gods kinderen. Laten de roepstemmen ook ons verootmoedigen. En de gemeenschap met Christus in beoefening geven. Dat er iets van ons uit mag gaan nu het nog kan. Ik zeg het u allen. Ik zeg het tegen de ambtsbroeders uit de raad van de kerk. Ik zeg het tegen mezelf. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen. En wat is dat een voorrecht dat we dat nog mogen horen. Zo ervaar je het misschien niet altijd. Misschien schaam je er soms ook voor, jongens en meisjes. Ook in de achterliggende week, als ook onze gemeente in het nieuws geweest is. Misschien, ach, had die dominee toch maar zijn mond gehouden. Ik vind dat zo vervelend dat ze over de kerk praten. Maar het is nog een voorrecht dat wij het mogen weten. Mogen wij het anderen niet vertellen? Je ervaart het misschien niet altijd als een voorrecht, maar de Heere spreekt tot jou. De Heere spreekt tot ons. Ik mag u zeggen, gemeente, wij verkeren onder de profetische bediening van Christus. Dat is naar de kerk gaan. Want Christus zendt zijn dienaar en ik ben zijn dienaar. Dus als u onder de prediking verkeert, dan is dat een verkeren onder de profetische bediening van de Heer Jezus Christus. Dat kun je niet genoeg waarderen. Want het is zijn woord wat hier aan de orde komt. Dat is een voorrecht. Maar het is ook zo'n grote verantwoordelijkheid. Zie toe, zegt Paulus in Hebreeën 11, dat gij die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die in de hemelen is. Kerkverlating. De krant staat er vol van, ook de seculiere krant. Ook de nationale omroep houdt zich ermee bezig. Interviewt dominees. Hoe komt er toch die kerkverlating? En jullie mogen hier nog zitten, jongens en meisjes. Wat een wonder. Onder het woord van koning Jezus. Die spreekt door middel van het woord en door middel van zijn knechten. Maar leg het niet naast je neer. Neem het ter harte. De Heere zegt, ik zeg het u allen. Heb je het al ter harte genomen? Waakt. En waken dat vereist in de eerste plaats, zullen we straks zien, liefde. Is er een uitzien naar de komst van de Heere Jezus? Is er een uitzien naar zijn komst in je hart? Is er een uitzien naar de wederkomst? Ja, soms dan spreken mensen daar zo makkelijk over, ook jonge mensen. Soms lees je dat ook in de krant en dan denk ik, ach, waarom laat men zulke jonge mensen zo aan het woord? Eigenlijk beseffen ze niet waar ze het over hebben. Dat is wat, de wederkomst. Als mensen zeggen, jonge mensen, ah, laat hem maar komen. Heb je dan wel besef waar je het over hebt? Terwijl zoveel van Gods kinderen er vaak zo tegenop zien, omdat ze door ontdekkende genade de boosheid van hun hart kennen. Uitzien, waken, jazeker. Dat kan alleen als we hem kennen. Dat kan alleen als hij onze zaligmaker is. Hij doet uitzien, hij doet verlangen. Dat deed hij al bij Maria, we hebben het vorige week gehoord. Gij begenadigde. Ze was al begenadigd in haar uitzien. Alleen ze wist het niet. Ze konden de grond niet vermaken. Waakt. Dat deed Job. Hij mocht waken. Te midden van de roepstemmen. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, zegt hij. Dat is waken. Waken, dat deed David. We zullen het straks zingen uit Psalm 25. Hij zegt, ik blijf u al de dag verwachten. Dat is waken. Waken, dat deed Paulus, want hij verlangde om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat heeft zijn leven gestempeld. En daar had hij alles voor over, gevangenissen en hoon en smaad. Want dat was zijn begeerte, niet om de man te zijn, maar om bij Christus te zijn. Waken. Dat deed Johannes. Toen hij zei op het eiland Patmos, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Waken, dat deed Guido de Bray. Toen hij beleefde in het vooruitzicht van zijn executie. Want dat heeft uiteindelijk de geloofsbelijdenis teweeg gebracht. Daarom verwachten wij die dag en een zeer groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus. Waken, dat doet Jezus zelf. Gelukkig maar. Hij waakt over zijn kerk. Hij waakt over zijn kinderen. En als hij het niet zou doen, gemeente, dan konden wij de deuren wel sluiten. Voor de vijandschap rondom. Dan konden wij de deuren wel sluiten voor de aanvallen van de vorst der duisternis. Voor de hardheid van ons eigen hart. Maar hij waakt over zijn gemeente. De koning ziet uit naar zijn bruiloft. Zoals een bruidegom uitziet naar de dag van zijn bruiloft en steeds meer en meer gaat verlangen, zo ziet Christus uit, zo waakt hij, want hij ziet uit naar de dag van zijn bruiloft. Dat zal zijn heerlijke dag zijn straks, als hij komt om zijn kinderen te halen. Al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik zeg het u allen. Waakt. We gaan naar onze derde gedachte wat dit woord vereist. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 25 en daarvan het tweede en het zesde. Heer, hij maakt mij uw wegen. Loutere goedheid, liefdekoorden. Psalm 25, vers 2 en het zesde vers moet het zijn. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Onze derde gedachte wat dit woord vereist. Waakt. Jongens en meisjes, de preek is maar heel kort vanmorgen. Je hoeft maar één woordje te onthouden. Waakt. Dat kan het kleinste kind wat in de kerk is, kan het onthouden, de preek van vanmorgen. Waakt. Dat zegt Wilfert Floor ook in zijn tekst over deze, in zijn preek over deze tekst. Hij zegt, het is zo makkelijk te onthouden dat zelfs een onnozel kind dat onthouden kan. Maar daar is genade voor nodig, gemeente, om deze tekst in beoefening te brengen. Bent u daar al achter gekomen? Want kijk, het gaat hier om een lichamelijk waken. Een nachtje opblijven, daar kunnen we nog wel. Maar het gaat hier natuurlijk om geestelijk waken. En dan kan het wel eens zijn dat je lichamelijk slaapt en toch bij de wakers hoort. Kan dat? Ja, dat zegt de bruid. De bruid zegt, ik sliep, maar mijn hart waakte. Dus dat kan. Als je een kind van God wakker maakt midden in de nacht, dan kan het zijn dat het hart toch vervuld is met deze dingen. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Het gaat dus om de gesteldheid van het hart. Als de Heere Jezus zegt waakt. Waken is niet alleen wakker blijven. Maar het wil zeggen geestelijk op wacht staan. En dat is een plicht. Want als een wachter dat niet doet, dan is hij strafbaar. Wij zijn strafbaar als we niet waken, gemeente. Dat is onze plicht als kerk, als gemeente, als persoon. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, waakt. Waken, is dat plezierig? Nou, waken is niet altijd een plezierig werk. Vaak waken heeft te maken, jongens en meisjes, met ernstige omstandigheden. Ik denk aan een zieke. Ik denk aan een zieke moeder. Mevrouw Lankman is gestorven. En de kinderen hebben verschillende weken bij het bed van die lieve moeder gewaakt. Waarom deden ze dat? Is dat plezierig? Nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijk als je bij het bed van een zieke bent. Dan duurt de dag lang. Maar waarom blijft de familie daar dan toch bij? Om te zien of moeder nog iets nodig heeft. Want dan wil je erbij zijn. Als moeder dorst heeft, dan wil je water geven. Je wilt toch niet dat een zieke die zichzelf niet meer helpen kan en die iets nodig heeft, dat hij daar niet bij kan. Je wilt dat zien. Je wilt, dat is de liefde. Waken doe je uit liefde. Hoe moeilijk dat het soms ook is. Of waken heeft ook te maken met gevaar. Het kan te maken hebben met brandgevaar. Iets smeult. Kijk uit, want je weet niet of het weer aan gaat wakkeren. Het kan te maken hebben met overstromingsgevaar. In tijden van storm, dan wordt er gewaakt bij onze dijken. Want dat heeft grote gevolgen als er een dijk doorbraakt komt. Dus het heeft te maken met gevaar. Zo moeten we het ook dit duiden. De Heer Jezus ziet welke tijd dat zijn discipelen ingaan. Hij zegt waakt. Waakt. Want er zijn algemene gevaren. En er zijn persoonlijke gevaren. Er zijn algemene gevaren. Dan denk ik aan de gevaren die heel Gods kerk bedreigen. De kerkgeschiedenis die is er vol van. Wij moeten dat vertellen tegen onze kinderen, gemeente, wat de gevaren geweest zijn die de kerk bedreigd hebben. Wat is er al niet doorworsteld? En er is niets nieuws onder de zon. Waakt, waakt tegen de ketterijen en de dwalingen die Dort bestreden heeft. Waakt tegen de verleidingen, tegen vervolgingen en strijd. Maar er zijn ook persoonlijke gevaren. Je kunt altijd druk zijn met de kerk en met de leer, maar waakt in de eerste plaats over uzelf. De duivel kent onze zwakke plaatsen. En het eerste waar je over moet waken, gemeente, dat is je eigen hart. Dat zegt de Heer ook in zijn woord. Hij zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Je hart. Daar richt de Satan zijn pijlen op. Dat is de bron. En als de duivel gevaren is in het hart van Judas, nou, u weet hoe het dan met hem afgelopen is. Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is. Maar je hart heeft ook weer alles te maken met je gedachten, je woorden, je werken. Waakt over je lippen. Je kunt niet alles zeggen. Je kunt niet alles schrijven. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Want zo ineens kan de rechter komen en mij confronteren met de woorden die ik geschreven heb. Of hetgeen ik geroepen heb. Waak over je boezemzonde, waar je zo gewend aan geraakt bent. Als je daar nu mee bezig bent en de rechter komt, hoe moeten wij dan voor hem verschijnen? Waakt, waakt over elkaar. Wij kunnen elkaar zo gemakkelijk laten gaan. We leven zo op zichzelf. Kain zegt, ben ik mijn broedershoeder? Laat iedereen het toch voor zichzelf uitmaken. Waakt, waakt over uw dorp. Waakt over uw medemens. Want de koning komt. En als we dan altijd gezwegen hebben, gemeente, wie nooit spreekt, die heeft geen besef van de eeuwigheid. Wie de naaste nooit waarschuwt, die beseft niets van de zonde. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat ene woordje. Eén woordje geef ik u mee. En u zegt, dominee, ik kan het niet. Nee, maar de Heere zegt ook niet dat we dat in eigen kracht moeten doen. Kijk, er staat in het 33ste vers dat hij bij dat waken een ander woord voegt. En dat is het woordje bidden. Bidden. Zie toe, waakt en bid. Dus waken, misschien zegt u dominee, ik durf niet zo. Ik heb niet zo'n vrijmoedigheid om mensen aan te spreken. Ja, maar waken, dat kun je ook op je knieën. Waken, dat kun je ook in je binnenkamer. Je hoeft niet altijd de straat op. Waakt en bid. De Heer Jezus heeft het ook zo gedaan. Hij heeft ook gebeden. Zo vaak gebeden. En als de Heer Jezus zelfs moest bidden, zouden wij dan het gebed niet nodig hebben? Gemeente, wij kunnen dit niet in eigen kracht. Maar laten toch de roep stemmen. Laten de dingen van de achterliggende week ons op onze knieën brengen. In het gebed. En vragen of de Heer de opdracht in liefde op ons hart zou willen binden. Waakt. Ik las deze preek na bij Koenraad Mel en hij gaf zo wat praktische tips. En die zou ik eigenlijk ook mee willen geven. Hij zegt, hoe doe je dat nou, geestelijk waken? Hij zegt in de eerste plaats dat je de gelegenheden moet schuwen die tot zonde verleiden. Hoor je dat, jongens en meisjes, jonge mensen? Daar moet je niet komen waar gezondigd wordt. Want dan val je in slaap, dan slaap je voort. Je hoort niet in het café. Als nou de Heere komt en je zit daar, hoe moet dat dan? Als je hoofd onder invloed is en de bazuin klinkt, hoe moet dat dan? Hoe kun je zo de Heere ontmoeten? Waakt en bid. Ik denk aan die andere tip die Koenraad Mel geeft. Hij zegt, zoek het gezelschap der vromen. Zoek het gezelschap der vromen. Zoek omgang met Gods kinderen. Mensen die de Heere kennen. Misschien ken je ze in de omgeving. En anders, als je zegt, ik heb niemand in de omgeving, dan vind je ze in de Bijbel. Zoek dan omgang met die mensen die daar geschreven hebben. Die daar hun hart hebben leeggeschreven. De derde plaats de vreze Gods. Vraag of je de Heere mag liefhebben, of je de Heere mag dienen, of je hem mag zoeken. Dat is het beste middel tegen de zonde. Als de vreze van de Heere in beoefening mag zijn, dan is er geen één zonde meer die je aanspreekt. Dat is het mooie. Alleen als dat er niet is, ja, dan vallen we. Een vierde middel is, hij zegt, denk veel na over de laatste dingen. Denk veel na over de laatste dingen. Denk maar na over je eigen sterven. Ja, dominee, daar wil ik niet aan denken. Nee, dat begrijp ik. Maar David zegt, Heere, maak mij bekend, mijn einde. En leer mij welke de mate mijner dagen zijn, opdat ik weet hoe vergankelijk ik zijn. Heer, ik wil het weten. Hoe vergankelijk, want ik besef het niet. Maar mag ik het beleven, mag ik het gevoelen? Salomo zegt het ook. Je mag alles doen, je mag alles doen. Maar bedenk dat God je om al deze dingen zal doen komen in het gericht. En het vijfde wat hij noemt is de zelfbeproeving. Ga zelf eens voor de spiegel staan. Doorgrond mijn ken mijn hart en zie of er mij een schadelijke weg zij. En er zou natuurlijk nog heel veel meer aan toe te voegen zijn. Ik zou eraan toe kunnen voegen, jongens en meisjes, ouderen, maak tijd vrij. Maak tijd vrij. Laat er de tijden zijn in de week dat je mobiel aan de kant gaat. Dan ben je onbereikbaar. En dan ben je bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Lees in je Bijbeltje. Dat is het middel. En dat Bijbeltje, dat moet altijd mee, jongens en meisjes, in je tas. En dat moet altijd open gaan, iedere dag. En er blijft veel te veel dicht. Er is zoveel te horen, zoveel te zien. Maar dat is het middel wat de Heere ons gegeven heeft. Veracht de genademiddelen niet. Niet alleen je Bijbeltje, maar ook het kerkgaan. Dit is hoe de Heere gediend wil worden. Dit is zoals de Heere ons voorgeschreven heeft in zijn woord. Vraag om ontdekkende genade. Vraag of je je hart mag leren kennen. Dat zijn toch hele praktische tips. Schrijf ze maar in je agenda. En vraag maar aan de Heere of je het vol mag houden. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Een gelukkig mens die de Heere vindt al zodoende dat ik met deze dingen bezig mag zijn. En dan met een oprecht hart natuurlijk. Want kijk, je kunt al deze dingen doen zoals de farizeeërs dat gedaan hebben. Die deden het om de zaligheid te verdienen. Maar dan kom je er niet. Nee, ik hoop dat je het zo mag doen. Dat je erachter komt, Heere, ik kan niet waken. Ik kan niet waken. Ook al schrijf ik het iedere dag in mijn agenda. Ik kan niet waken. Maar dat je hem nodig mag krijgen, die grote waker, die nooit slaapt. De wachter Israëls. En die geen slaap nodig heeft. En die ook vandaag zijn woord nog laat verkondigen in onze gemeente. En hetgeen ik u zeg. Hij gaat vanmorgen tussen de rijen door. In het gewaad van zijn woord. En hetgeen ik u zeg. In bewogenheid. Dat zeg ik u allen. Waakt. Amen.